Welkom en leuk dat je luistert naar de Tandartspraktijk Geluk podcast. Mijn naam is Marcia van Wermerskerken en met deze podcast ga ik jou als tandartspraktijkprofessional inspireren om zoveel mogelijk werkgeluk te realiseren. Praktijkgeluk noem ik dat. Dit doe ik door het delen van voorbeelden, tips en tricks en interviews over praktijkgeluk. Ik wens je heel veel luisterplezier. Hey, daar ben je weer. Superleuk dat je luistert, weer luistert. Misschien heb je net wel de aflevering Klagen is fijn en veranderen doet pijn geluisterd. Deze aflevering is een vervolg daarop, maar weet dat je deze aflevering ook prima kunt beluisteren. En ik denk ook interessant is als je de vorige aflevering niet hebt beluisterd. Maar nu maak ik je ongetwijfeld nieuwsgierig als je die aflevering niet hebt geluisterd. Dus ik ga daar kort nog eventjes wat over vertellen. De aflevering Klagen is fijn en veranderen doet pijn gaat over de situatie waarvan ik zie dat veel praktijken er tegenaan lopen. Als er een serieus issue is, zaken die niet lekker lopen, dan is dat vaak aanleiding voor een klaagzang. Hè? Mensen die er van alles van gaan vinden. En voor je het weet, als je niet uitkijkt, dan wordt dat geklaag een probleem op zich. Nou, alsof dit altijd een groot ding is in praktijken. Ik moet eerlijk zeggen dat het vaak wel speelt in de praktijken waar ik in beeld kom. Dat het wel echt wel dingetjes zijn die anders moeten. Maar goed, dat is ook de reden waarom ik natuurlijk in beeld kom. Maar ik wil nu... grappig hè, ik merk dat ik mezelf ga verantwoorden hiervoor. En dat komt omdat ik ook nog wel eens feedback krijg van mensen van je benadert het vanuit de negatieve kant. Maar ik wil jullie juist de handvatten geven om het voor te zijn hè, en jou te helpen. Als je die situatie wel herkent, hoe je daar dan uit kunt blijven of uit kunt komen. Dus als je in die situatie zit van geklaag, ik heb in de vorige aflevering eigenlijk de stelling gedaan dat je dan vaak een dubbel probleem hebt. Namelijk dat je en iets hebt waardoor er geklaagd wordt. Hè? Dat is het initiële probleem. Maar daarnaast eigenlijk een nieuw probleem ontstaat. Namelijk dat mensen erover gaan klagen en dat je dat tij niet meer kunt keren. Dus je hebt feitelijk twee dingen te tackelen. Het probleem als zich en het geklaag wat daardoor is ontstaan. En ik heb in die vorige aflevering vooral stilgestaan bij hoe komt dat nou? Wat gaat er nou aan vooraf? Hè? Wat zie ik nou gebeuren in dat proces? En deze aflevering wil ik je vooral de handvatten geven. Hoe ga je daar nou mee aan de slag? En dat is niet alleen iets waar je mee verder kunt voor die situatie, maar juist het is in alles heel toepasbaar. Nou, waar ik het vandaag over wil hebben, of in deze aflevering, is over de Deming-cirkel, de kwaliteitscirkel van Deming. Plan, do, check, act. Het zijn vier fasen. En misschien wel leuk om even te beginnen met het moment waarop ik me heel bewust werd van deze aanpak. En ik me daar eigenlijk ook een beetje in ben gaan verdiepen. En dat is een privé situatie, inmiddels al van aardig wat jaren geleden. Volgens mij was het ergens rond 2015. Ik zat absoluut niet meer lekker in mijn relatie, in mijn huwelijk. En was daar in mijn omgeving natuurlijk over aan het klagen. Overigens hebben we daar alles aan gedaan destijds om te zorgen dat we daar, zeker omdat wij ook kinderen hebben, natuurlijk een andere beweging in konden maken. Maar helaas niet gelukt. En in mijn omgeving, mijn directe omgeving, was ik natuurlijk in die tijd best ook wel een klaagzang. Een goede vriend van mij, die zei toen tegen mij, Marcia, wat is je plan? En ik weet nog, en als ik het zeg, dan merk ik nog weer hoeveel dat toen met mij gedaan heeft. Want het leek toen wel voor mij alsof die zo heftig binnenkwam, dat ik in één keer zelf tot ontdekking kwam dat ik zelf aan het roer stond en dat ik wel kon blijven klagen en de schuld kon geven aan van alles en nog wat. Maar als ik wilde dat dat ging veranderen, dan heb ik daar zelf een rol in. En dat is eigenlijk ook wat je in teams ook hebt. Hè? Mensen, dat klagen is fijn. Maar zodra ze die bewustwording krijgen dat ze er zelf mee aan de slag kunnen en dat ze er zelf een rol in hebben en dat het dus ze uiteindelijk niks oplevert als ze om zich heen blijven wijzen naar degene die volgens hun daar invloed op uit kan oefenen, dan houd je jezelf eigenlijk altijd in een afhankelijke situatie. En het gaat er juist om dat je mensen kunt laten voelen, kunt laten inzien dat ze ook daar los van kunnen staan en dat ze zelf de eerste stap kunnen zetten. En dat geldt eigenlijk in alles zo. Nou, wat ik nu wil doen is dat ik je meeneem eigenlijk even met een simpel voorbeeld door die stappen. En dan ga ik even kijken hoeveel tijd dat kost. En dan wil ik daarna deze stappen ook nog eventjes weer iets uitgebreider toelichten. En dan wat meer even naar zo'n grotere situatie waar ik de vorige aflevering over heb gehad. Een wat groter veranderd traject. Nou, het simpele voorbeeld, en ik heb het volgens mij wel eens eerder in een aflevering verteld. Kan zijn dat ik het nu weer anders vertel, maar dat is juist ook het leuke, hè? Dat je gewoon zo ook weer doorontwikkelt, weer groeit en elke situatie natuurlijk ook weer anders is. En ja, dat gun ik jou ook. En ik weet ook, misschien werk je al met deze PDCA-cyclus. Maar je zult zien, als je die gaat toepassen, dat je hem eigenlijk in alles kunt toepassen. Dus in je privéleven, hè, zoals ik dat destijds ontdekte. Maar ook zakelijk. En dat je hem in het klein en in het groot kunt gebruiken. Nou, nu eerst dus even een aanpak in het klein. Stel, je hebt de situatie dat je in de praktijk met de of wilt gaan zorgen voor een optimale agendaplanning. Nou, vast geen verrassing voor je, want dat is ook iets wat toch in veel praktijken een thema is. Hoe zorg je nou voor een optimale agendaplanning van patiënten, of misschien in jouw geval een optimale situatie om personeel in teamleden in te roosteren. Maar als uitgangspunt nu even de optimale agendaplanning. Dan zou je kunnen zeggen, als je ervan uitgaat dat er dus nu iets niet helemaal lekker loopt, dat je begint met een plan. Van wat is het plan? Hoe gaat dat eruit zien? Hoe wil je toe naar die ideale situatie? Nou, de fase van plan houdt dus in dat je allereerst gaat kijken wat loopt er nu niet goed. Hè? Een stukje input verzamelt. Dat je vervolgens gaat bepalen. En het fijnste is om dat natuurlijk samen ook met wat mensen te doen die ermee te maken hebben. Wat is nou het ideale plaatje? Hoe ziet dat eruit? Wat wil je bereiken? Om vervolgens het plan te maken waarin je in dit geval, lijkt het mij goed, om een instructie maakt hoe de procedure is, hoe de mensen die aan de balie zitten de patiëntafspraken moeten gaan inplannen. Dus welke stappen, welke volgorde, wat is erbij belangrijk. Vergeet ook niet om met elkaar af te spreken welke rollen er zijn. Hè? Wat mag iedereen doen en waar let misschien specifiek één iemand voor? Wie is er verantwoordelijk? Nou, allemaal van dat soort zaken waar je dan naar gaat kijken. Dat is het plan. Ik ga er, zoals ik net al aangaf, even snel doorheen. Dus je hebt een voorbeeld, je zet het op papier en dat is waar je mee aan de slag gaat. Dan kom je in de volgende fase, de do-fase, waarin het allereerst heel belangrijk is dat je het plan deelt. Dus dat je het gaat communiceren en dat kan natuurlijk op verschillende manieren, in gesprekjes, in een overleg, één op één. Hè? Maar belangrijk is dat iedereen die ermee te maken heeft in elk geval daarop aangesloten wordt. En vervolgens gaat iedereen daarmee aan de slag. Dus je gaat het op die manier uitvoeren. En het kan ook zo zijn dat er misschien in sommige gevallen mensen daar nog wat extra ondersteuning bij nodig heeft gefaciliteerd moeten worden. En dat daar natuurlijk ook iemand in is die daar het voortouw in neemt om dat te bewaken. Dat kan bijvoorbeeld de verantwoordelijke zijn. Dat is dus de uitvoerfase, het doen. Vervolgens ga je naar het moment waarop je met elkaar eigenlijk gaat kijken van, gaat het dan ook zoals we het hebben afgesproken? En de checkfase. De fase waarin je gaat evalueren. Nou, dat kan je ook op verschillende manieren doen. Daar gaan we het nu niet over hebben. Maar belangrijk is in elk geval de check te maken met: doen we het nou ook zoals we het hebben afgesproken? Wat het plan, zeg maar, het protocol of de werkinstructie die we hebben gemaakt. En als dat goed gaat, nou super, dan ga je er vooral mee door. Maar in veel gevallen zul je ook zien dat je het misschien nog iets moet aanscherpen. En hierin is het ook altijd belangrijk dat je ook goed in de gaten houdt. Je hebt het natuurlijk over een ideale situatie die je daarmee wilt bewerkstelligen. Maar we zijn mensen, we hebben met allerlei situaties in de praktijk te maken waardoor het niet altijd lukt om dat ook zo uit te voeren. Dus daarom is het ook belangrijk dat je in het team ook voor ogen houdt van: dit is het ideale plaatje. De situaties waar we er nu van afwijken, is dat oké? En je mag er ook op vertrouwen, je wilt er ook op vertrouwen, kunnen vertrouwen, dat mensen dat naar beste kunnen uitvoeren. Dus als het protocol de ideale werkwijze is, gaan we ervan uit dat iedereen dat op die manier gaat doen. En als dat niet altijd tot gewenste situaties leidt, nou, dan kijk je, vraagt dat om eventueel aanpassing? Of is het logisch dat er in sommige gevallen gewoon toch net iets van afgeweken moet worden? En dan als laatste act. Hè, dus dan ga je eigenlijk kijken van: moet ik in actie komen om toch nog weer het plan aan te passen na deze evaluatie? Nou, dat hangt dus daarvan af. Hè. Dan ga je kijken, is er een aanscherping nodig? Of gaat het juist heel goed? Dan gaan we zo door. En vergeet dan vooral niet om ook de complimenten te maken. Dat moet je natuurlijk gedurende het hele proces doen. En ook vooral naar elkaar. Hè. Niet alleen leidinggevende, maar stimuleer ook een team om elkaar vooral die feedback te geven. En elkaar te helpen ook om volgens deze aanpak te gaan werken. En mocht je ontdekt hebben dat er niet volgens plan wordt gewerkt, dan is in deze actfase dus ook belangrijk om te bekijken: ga je alsnog weer opnieuw werken en wel doen wat je met elkaar hebt afgesproken? Of ga je het plan helemaal aanpassen? Of zijn er een aantal aanscherpingen nodig in het plan om het nog weer beter te maken? Dus dan zie je ook dat je eigenlijk met zo'n plan, do, check, act cyclus borgt dat je voorkomt dat je terugvalt, naar beneden glijdt. Maar dat je in elk geval alles bewerkstelligt om te zorgen dat je vooruit gaat. Dus als het nog niet helemaal verloopt zoals je het zou willen, scherp je het aan. En eigenlijk doorloop je dan steeds weer dezelfde stappen, waardoor je steeds verder ontwikkelt en eigenlijk op een hoger level uitkomt. Nou, dat was de korte versie. Even een slokje water. Dan wil ik eigenlijk kijken of het me lukt om die uitgebreide versie ook nog met je te bespreken. Dus lijkt natuurlijk op deze. Maar als het. Dus ik zou eigenlijk zeggen, als je zegt van: nou, ik hoef dat hele uitgebreide verhaal van klagen is fijn en veranderen doet pijn, geloof ik wel, haak dan nu vooral af en ga lekker wat anders doen. Dan hoop ik dat ik je hiermee heb geïnspireerd. Heb je het gevoel van: nou, ik vind het toch nog wel interessant om te horen hoe je dan ook zo'n plan, do, check, act cyclus kunt volgen in een uitgebreider traject. Luister dan nog vooral even verder. En ook hier wil ik eigenlijk weer beginnen met een situatie waarin ik voor mezelf ook weer gezien heb dat het belangrijk is om in zo'n grootschalig traject, wat bij mij dan bijvoorbeeld het begeleiden van een praktijk is, waar ik ook met deze aanpak werk, waarom het zo belangrijk is om met zo'n plan te werken. Ik start bij praktijken met de praktijk Geluksscan. De praktijken die ik dus een aantal maanden begeleid. Dat is voor mij een scan waarbij ik een soort nulmeting doe. Hoe het personeel er zelf in zit. Hè? Van waar lopen ze tegenaan? Dat heb ik heb ik natuurlijk van een praktijkhouder gehoord en van een praktijkmanager in de meeste gevallen. Maar ik wil ook graag weten, hoe kijkt een team daarnaar? En vervolgens geeft dat dan ook de input om tot een plan te komen. Nou, ervaring die ik zelf ook heb, is dat dit voor mij echt een noodzaak is om op die manier ook te starten. En dus ook echt een dag te hebben na die praktijk geluksscan, waarbij ik met een praktijkhouder en een praktijkmanager, als die er is, aan de slag ga om een strategisch plan te maken. Om dus echt samen ook te bekijken van oké, wat komt eruit? Waar gaan we mee aan de slag? Wat wordt het ideale plaatje? En luister vooral eerdere afleveringen over het toekomstbeeld en visie. Twee verschillende afleveringen volgens mij terug. Heb ik daar ook bij stilgestaan. Maar dit is voor mij ook echt noodzakelijk. Want ik heb inmiddels ook de ervaring met een praktijk waarin ik eigenlijk de praktijk ben gaan helpen omdat ze in de brand stonden. Echt een vette hulpkreet van Marcia Kom. Hè? Niet nog geen praktijkmanager hadden. En daar heb ik me niet aan dat concept gehouden. En ik zie vervolgens dus ook waar je dan tegenaan loopt. Dat je dan eigenlijk gaat starten vanuit het blussen van brandjes. En eigenlijk bezig bent om te dweilen met de kraan open en overal weer de lekken gaat stoppen. Maar van het een in het ander komt met als gevolg dat er geen duidelijke koers is, voor het team niet. En voor mij niet. Hè? Het werkt niet fijn. Weet je, dat, voor mij is dat gewoon geen ideale situatie. En toch zie ik dat het voor praktijkenhouders vaak wel voelt als de enige manier. Omdat ze zeggen, ik heb geen tijd om nu uitgebreid stil te staan bij een plan. Om achterover te leunen. We moeten nu zorgen dat er geld binnenkomt. Hè, of de omzet wordt gedraaid. Dat de dingen worden opgelost. Maar omdat je dan eigenlijk hapsnap aan de slag gaat, het voor niemand echt duidelijk is welke lijn je nou volgt, merk je ook dat de verandering die je uiteindelijk wil bewerkstelligen veel meer tijd in beslag neemt. Dus hoe groot de noodzaak tot verandering ook is, hoe belangrijker het in mijn ogen is om toch altijd eerst die stap te maken om met elkaar dus ook de consensus te krijgen van wat is dat ideale plaatje, waar wil je naartoe en hoe moet dan het plan eruit zien. Zodat je daarna ook weet waar je aan vast kunt houden. Als je dan zo'n situatie aanpakt, ik had het in de vorige aflevering over een communicatieprobleem. Bij communicatie, als er niet goed wordt gecommuniceerd binnen een team, en dat speelt natuurlijk vooral bij grote teams, kleine teams, is dat in de meeste gevallen gelukkig makkelijker te tackelen. Maar zeker grote teams met veel part-timers, waar niet iedereen elkaar spreekt, daar heb je te maken met dat er op verschillende manieren wordt gecommuniceerd. Via de app, via de mail, live op de werkvloer. Soms is het zo'n soort fluisterspelletje waar informatie niet goed wordt doorgegeven, mensen informatie missen. En daar ligt dan vaak onder dat er veel meer aan de hand is. Dat er gewoon geen duidelijkheid is over verdeling van taken en verantwoordelijkheden. Überhaupt over wat er op welke manier gedaan moet worden. En zo zie je dat er al snel aanleiding is voor geklaag. Nou, als ik het vertaal naar de begeleiding voor mij van praktijken. Heb ik net al aangegeven, het begint met een plan. Voor mij is dat dan in elk geval inventariseren. Waar schort het aan? Ik ga dan aan de slag met die gesprekjes. Maar zelf vertaald naar een situatie voor jou. Ga in elk geval in die planfase kijken. Ervan uitgaan dat je een plan wilt maken om iets te gaan veranderen. Dat kan iets nieuws zijn wat je wil gaan creëren, maar het kan ook iets zijn om iets te gaan verbeteren. Maar stel dat het echt iets is wat groter is, wat meer voet in de aarde heeft. Ga dan eerst ook inventariseren van wat is de aanleiding? Waarom doe je dit en wat is eraan vooraf gegaan? Ook om te voorkomen, daar had ik het in mijn vorige aflevering over, dat je een soort spinnerag creëert, dat je uiteindelijk een verandering gaat bewerkstelligen wat eigenlijk een soort symptoombestrijding is, maar niet de daadwerkelijke probleem oplost. Zo'n plan vraagt om het ideale situatie die je voor ogen hebt, dus welke visie heb je daarover, hoe ziet dat eruit? En vervolgens ga je aan de slag met welke doelstellingen wil je daaraan koppelen. En in mijn geval, ik ga werken met... In elke praktijk werk ik dan met Medic Plek. En dat is een online documentatie- en communicatieplatform. Ook al eerder wat over gedeeld. Waar ik mijn eigen digitale praktijkhandboek... kwaliteitsmanagement, praktijkmanagement handboek... op kan uitrollen. Nou, dat is een behoorlijk plan. En daarvoor heb ik toch, ondanks dat ik dat heb staan... iedere keer weer nodig... Waar komt een praktijk vandaan? Waar wil de praktijkhouder naartoe? En hoe kan ik zorgen dat dat stuk wat ik eigenlijk al redelijk gestandardiseerd heb... op een bepaalde manier kan uitrollen? Hè? Wat heeft er bijvoorbeeld eerst aandacht nodig? Gaan we eerst aan de slag met de klinische protocollen? Of gaan we eerst aan de slag met hoe de balie en de receptie de hele werkwijze doet? Hè? Die optimale agendaplanning, de basis natuurlijk voor een praktijk, hè, is daar onderdeel van. Dus het vraagt om keuzes maken. Je kunt niet alles tegelijk doen. Als alles belangrijk is, is niets belangrijk, zeg ik altijd. Het vraagt dus ook, hè, dit is het onderdeel waarin het voor jullie als management om een rigoureus besluit vraagt. Een rigoureuze keuze die je gaat doen, waar je een heel team in mee te nemen hebt. Dus weet heel goed waar je als eerste mee aan de slag wil gaan. Wie, wat, wanneer en hoe gaat doen. Hoe het tijdspad eruit ziet. Allemaal zaken die je in deze fase van plan heel duidelijk voor ogen moet hebben. En op het moment dat je zo'n helder plan hebt... en dus ook heel goed weet waar je naartoe wilt wandelen... helpt dat dus ook om de eventuele klagers in je praktijk... Hè, die je tegen gaat komen als je dit plan gaat uitrollen... dat je ze dus ook heel duidelijk... kunt voorspiegelen, dit is wat we gaan doen. En jij hebt daarin je eigen rol te pakken. Denk weer even aan het voorbeeld waarin ik je straks meenam. Zo straks meenam van het moment dat ik zelf zag van... Oké, ik kan in die klaagmodus blijven hangen. In de fase voorafgaande aan mijn scheiding. Maar ik kan ook denken, oké, wat kan ik hier zelf in doen? Daarvoor is het dus... belangrijk dat je dat plan hebt, zodat je andere mensen ook duidelijk kunt maken om voor zichzelf een keuze te maken. Ga ik daarop aan? Of ga ik afscheid nemen in het ergste geval? En het klinkt heel erg, maar mensen houden die niet mee willen in waar jij heel erg naar verlangt. Daar knapt niemand van op. En wat je wel kan doen, is dat je kan kijken of je die mensen alsnog kan aanhaken en enthousiast kan krijgen. Maar daarin hebben ze nodig dat jij heel sterk in je schoenen staat, een sterke leiderschap vertoont. En dat je dus inspirerend kunt zijn, een voorbeeld kunt zijn om ze mee te nemen. Nou, terwijl ik dit aan het vertellen ben, merk je al... ben ik eigenlijk al in de tweede fase beland, de do-fase. Dus die tweede fase... die vraagt allereerst weer om een duidelijke communicatie naar het team. Hoe ga je daar het team in meenemen? En in mijn geval is dat om zo'n heel traject in de praktijk aan te kondigen wat we gaan doen. Heb ik een teampresentatie waarin ik ook het team uitleg geef van dit is er uit de scan gekomen. Dit is hoe we het gaan aanpakken. Dit is wat jullie kunnen verwachten. En nou, zo dat is een van de manieren om te communiceren. Er zijn natuurlijk veel meer mogelijkheden. En dat zal je dan voor jezelf moeten bepalen wat voor jullie op dat moment passend is. Maar na die communicatie wordt het heel belangrijk dat je daar met z'n allen mee aan de slag gaat. En in zo'n groot traject is het ook echt heel noodzakelijk. Ik kan even niet de juiste woorden vinden. Maar dat je dus echt dat leiderschap vertoont door het voorbeeld te geven. En dit brengt me even op een bruggetje dat ik vaak in dit soort grote trajecten zie... dat juist het management zelf, en dat is in sommige gevallen ook echt de praktijkhouder, soms nog wel de grootste verandering moet doormaken. Omdat hij het heel lastig vindt om het voorbeeld te zijn en naar iets toe wil bewegen waar je wel wilt dat je team mee bezig gaat en je wat je team gaat doen, maar waar jij zelf dan eigenlijk de uitzondering op mag zijn. Je bent praktijkhouder, hè, dus je mag die keuze maken, maar ik wil je wel de spiegel voorhouden dat het heel lastig is dat als jij iets van je team verlangt wat je zelf niet doet, hè, ik had recent nog met een gedragsprotocol of de huisregels, hoe je het ook noemt. Ja, op het moment dat jij die van je hele team verlangt en jij wijkt daarvan af als manager, ja, wat voor voorbeeld ben je dan? En juist, ik denk dat we allemaal wel de situaties kennen. Als jij bruist van de energie en mensen zien dat jij daar heilig in gelooft, helemaal voor gaat, daar gaan mensen op aan. Dat inspireert. En niet op het moment dat je iets roept, maar dat je het zelf niet doet. Dus heel belangrijk in dit onderdeel van doen, dat je je eigen rol, degene die daar de kar in trekt, dat kiest daar voor de juiste mensen. Dus als je dat zelf niet gaat doen, zorg dan in elk geval dat het iemand is die daar dus helemaal voor gaat en die dus echt achter dat plan staat. Hè? Of het rigoureuze besluit wat je wilt nemen. Denk ook aan, om het nog maar te benadrukken, als je het hebt over een verslaving. Dan kan je niet zeggen, nou, ik ga af en toe toch nog eventjes een sigaretje roken of een glaasje drinken. Dan moet je eigenlijk gewoon een radicale keuze maken dat je het niet meer doet. En zo, zo werkt het hier ook. Weet je, ik merk als ik zo'n podcast opneem dat ik er dan zo in zit en dat er dus, ik wil niet de indruk wekken dat er helemaal geen afwijkingen meer mogelijk zijn, maar ik, om het gewoon echt heel duidelijk te maken, denk ik dat het goed is om het even zo te schetsen. Wat is nog meer belangrijk in die doelfase is, ga ook kijken, wat hebben mensen nodig? Niet iedereen. Hè, in de vorige aflevering heb ik het gehad over de kar, waarin verschillende posities zijn. Mensen die voorop lopen, de kar trekken, of in de kar zitten, meebewegen. Mensen die er achter hangen, tegenstribbelen. Dus in die doelfase is het ook belangrijk dat je bekijkt van wat is er nodig om mensen ook in beweging te krijgen. Om ze ook aan te krijgen. Hebben ze wat extra uitleg nodig? Hebben ze trainingen nodig? Hoe kan je ze faciliteren? Dan kom ik ook in mijn begeleiding in een checkfase. En het is niet zo dat ik, dat moet je weten, dat je sommige onderdelen kun je natuurlijk duidelijk scheiden. Het begint met een plan, vervolgens ga je het doen, dan ga je checken en dan ga je weer bijschaven. Op een gegeven moment lopen dingen ook een beetje door elkaar. En zul je ook zien dat als je dit op een grootschalig niveau toepast, zoals ik dat met mijn hele begeleiding doe, zo ontstaan er ondertussen binnen een praktijk ook andere kleinschalige PDCA'tjes, om het maar zo te noemen. He, want er gaan mensen aan de slag om protocollen klaar te maken, om werkinstructies te schrijven, om met elkaar over een bepaalde manier van samenwerken te spreken. En dat zijn eigenlijk ondertussen weer steeds kleine PDCA'tjes binnen zo'n groot traject waar je mee aan de slag kan gaan. En dat is alleen maar prachtig, hè? Want dan zie je dat iedereen het ook op die manier gaat toepassen. Dus het is ook, ik wil je alleen maar uitnodigen, stimuleren om dit, zoals ik het nu schets, van plan, do, check, act, communiceer het ook zo naar je team. Hè? Neem ze ook mee in deze verschillende fasen. Want dan snappen ze ook hoe ze zijn opgebouwd en waar je ongeveer uithangt. Dus in zo'n checkfase ga je kijken, werken we ook dat plan uit? En als wij voor ogen hebben of hebben afgesproken dat we bepaalde doelen willen realiseren, zijn we die dan ook aan het realiseren? Lopen we in de pas? En zo niet, waarom niet? Hè? Doen we niet wat we hebben afgesproken? Tuigen we daar nog niet de acties voor op? Of werkt het niet? En wat is er dan nodig om het wel te laten werken? En ook in deze fase is het juist met zo'n groot traject heel belangrijk dat je aandacht hebt voor de cultuur. En dat mensen, dat er vertrouwen is, dat mensen zich veilig voelen. Als dat er niet is, dan is eigenlijk elke verandering heel lastig om die te bewerkstelligen. Dus dat is ook iets wat... dat is een apart onderwerp, laat ik het zo zeggen. Maar dat je vooral ook als je zo'n plan maakt, ook je wel goed op dat moment ook goed bedenkt van hoe is de cultuur en hoe gaat dat vallen? Waar gaan we tegenaan lopen? Moet het plan niet beginnen met eerst zorgen voor die veilige cultuur? Want als die er niet is, dan heb je ook geen bodem om er ergens draagvlak voor te krijgen. Dus in die checkfase belangrijk om daar aandacht aan te besteden. Durven mensen ook andere mensen feedback te geven, complimenten te geven, maar om ook uit te spreken waar misschien nog ruimte is voor verbetering. Laat mensen ook zelf ontdekken wat hun rol daarin is, hoe ze daarin kunnen aanhaken. En dit is dus ook de fase waarin je kijkt op welke manier je bepaalde stappen ook wil evalueren. Hè, dat kan je doen. Op ons platform kan het ook goed met een poll. Live gesprek, een werkoverleg. Nou, weer allerlei opties. En die laatste fase, die is... Ja, ik zeg altijd, die is eigenlijk duidelijk na de checkfase. Omdat je dan weet, kunnen we gewoon lekker door? Loopt het zoals we het voor ogen hebben? Of is er nog wat nodig om het aan te passen? En dan ga je met elkaar dus ook bepalen, gaan we doelstellingen misschien wel aanscherpen? Ja, als het in mijn geval werk ik met een kwartaalplan. Er is niks vervelenders dan dat je merkt dat je de doelstellingen niet haalt. En ik ben dus ook voorstander van het aanpassen van je doelstellingen. En niet als je merkt dat je er niks voor hebt gedaan. Dan moet je ze ook aanpassen. Maar dan vind ik het echt wel ook belangrijk vanuit mijn rol om daar ook wel een goed gesprek over te voeren. Van jongens, ik kost jullie geld en het is zonde als we niet doen. Als jullie niet doen waar ik jullie mee wil nemen. Dan ben ik een dure oplossing, zeg ik altijd. Dus zeg het maar. En datzelfde is ook iets wat je op jouw manier kunt toepassen. Dus belangrijk, als je merkt dat je niet op koers loopt, dat je bekijkt wat er voor nodig is. En dat kan dus soms ook het bijstellen van het plan zijn. En zorgen dat je in elk geval iets afspreekt wat wel realistisch is. Want dat geeft energie. Als je toe kan werken naar iets wat je kunt realiseren. En waar je dus uiteindelijk ook de vruchten van kan gaan plukken. Nou, ik hoop dat ik een beetje duidelijk heb kunnen maken hoe je zo'n traject doorloopt op een eenvoudige manier en ook in meer een uitgebreide situatie. En laat dit ga toepassen. Dat is eigenlijk wat je vooral hier voor jezelf in kan gaan doen. Misschien doe je het al en kan je nog bepaalde punten wat aanscherpen. Begin klein, ga het in kleine dingen toepassen en breid het uit. Misschien durf je meteen al wel een grote stap aan. Denk je nou ik loop eigenlijk ook wel tegen zo'n situatie aan in mijn praktijk waar ik gewoon niet meer weet hoe ik hieruit moet komen. Weet dat je altijd een afspraak met mij kunt maken, een intake. Je kan een afspraak inplannen via Calendly op mijn site voor een intake, een inventariserend gesprek. Dat kan zijn voor zo'n heel traject, voor een begeleiding. Wat ik ook doe, is misschien na deze aflevering ook wel goed om te benoemen. Dat ik ook praktijken begeleid om zo'n strategisch plan te maken. En daar kan een scan aan vooraf gaan. Maar dat kan ook zonder, om gewoon eens mee te denken van hoe kunnen we nu zo'n plan maken. Ik wens je heel veel succes om hier voor jezelf een vertaalslag in te gaan maken. En tot de volgende keer.
Superleuk dat je luisterde naar de Tandartspraktijk Geluk podcast. Vergeet je niet om je te abonneren en een review achter te laten. Wil je meer inspiratie over praktijkgeluk? Connect dan met mij via LinkedIn of bezoek mijn website www.dentines.nl. En let op, Dentines is met dubbel S. Is er een onderwerp waarmee ik jou kan inspireren? Laat het mij weten. En ook als jouw tandartspraktijk misschien wel een mooie inspiratiebron is voor deze podcast. Wie weet is het praktijkgeluk van jouw praktijk straks te beluisteren als interview in mijn volgende podcast. Mijn naam is Marcia van Wermerskerken. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.